Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 5 maart en in de Verenigde Staten is het vandaag Super Tuesday. We zitten elke dag gemiddeld 3 uur en 2 minuten op onze smartphone. En studenten van de PXL Hogeschool die zitten al 2 dagen ingesneeuwd. Maar eerst hebben we het over schoolzwemmen. Steeds minder kinderen leren zwemmen op school. Hoe gevaarlijk is dat? Mijn naam is Saar van Lommen en dit is The Insider. Vanuit de opleidingsinstituten zijn wij uiteraard erg bezorgd dat er steeds maar gesnoeid wordt in het aantal zwemlessen of de frequentie waarmee die zwemlessen georganiseerd worden. Want we zijn bang dat we op een generatie aan het kweken zijn die zwemarm wordt op die manier.
We hoorden Tinne Sleurs, lector lichamelijke opvoeding aan de UCLL in Leuven. Ik deed het supergraag toen ik nog op de schoolbanken zat, maar jammer genoeg krijgen steeds minder leerlingen ermee te maken met schoolzwemmen. En Tom Lebak, reporter bij Nieuwsblad, die dook er als het ware in... Dag Tom.
Dag Saar.
Grappig mopje, hè? Ik hoor heel spontaan lachen. Tom, wat is precies eigenlijk het probleem?
Wel, Tinne Sleurs heeft eigenlijk een kleine 500 basisscholen bevraagd om zo eens zicht te krijgen op hoe het eigenlijk zit met die zwemlessen op school, want daar waren eigenlijk niet echt concrete cijfers van tot nu. En het antwoord is toch dat het redelijk achteruit gaat allemaal. Meer dan een kwart, 28% van de scholen, heeft eigenlijk in het afgelopen schooljaar gesnoeid in dat aanbod. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen lessen meer geven, maar dat ze het bijvoorbeeld verminderd hebben, maar 1 keer om de zoveel weken meer of zo.
Ja, dat lijkt mij toch best veel, een kwart. Ja, hoe komt dat eigenlijk, dat ze daarin hebben moeten snoeien?
De belangrijkste reden is dat ze het niet meer kunnen betalen. Hè. Dus voor 70% is de kostprijs gestegen, omdat de busrit naar het zwembad te duur is geworden, omdat het te veel kost om baantjes te reserveren in het zwembad. Dus de algemene kostprijs stijgt en dat kunnen die scholen niet meer aan.
Is dat het enige probleem? Alleen de kostprijs die gestegen is? Of zijn er nog andere dingen die ermee te maken hebben?
Ja, je zou er een beetje moedeloos van worden als je het allemaal leest, want ze sommen een hele reeks problemen op. Het zijn ook veel te grote groepen die ze eigenlijk moeten leren zwemmen.
Oké, klasgroepen dan?
Grote klasgroepen waar je dan 2 kindjes hebt die helemaal niet kunnen zwemmen, een aantal kindjes die het supergoed kunnen. Mm-hmm. En dan moet je daar dan 1 leraar bij zetten, die dan vaak ook nog geen leerkracht LO is, want ook dat was een probleem, de juiste leerkracht vinden. Ja, vaak moeten scholen ook ver rijden, omdat er niet meer zoveel zwembaden zijn als vroeger. Dus eigenlijk wel een opeenstapeling van problemen, toch.
Nu, ik heb ook begrepen, de verschillen tussen de kinderen zijn heel groot, de leerlingen die verschillende niveaus hebben, maar er zijn ook verschillen tussen de scholen, hè? Niet per se over de niveaus, maar ja, sommige ouders die 10 euro moeten betalen, andere ouders die niks moeten betalen om hun kinderen te leren zwemmen. Hoe komt dat daar geen lijm in te vinden is?
Dat is omdat het gewoon in elke gemeente een beetje anders is. Hè? Als jij in gemeente A woont en daar zeggen ze van ons mogen alle kinderen hier gratis het zwembad gebruiken, of wij leggen zelf een bus in die alle kinderen naar het zwembad brengt, dan heb je daar veel chance mee als school. Maar het kan ook zijn dat je heel ver moet met de bus naar een groot zwembad waar tal van andere scholen ook moeten zwemlessen organiseren en dat je dan gewoon ook veel moet betalen. Dus het is echt een enorm groot verschil tussen de verschillende scholen onderling. En daardoor zit dat heel versnipperd en is de algemene kwaliteit eigenlijk naar beneden aan het gaan.
Het is wel zo dat de scholen verplicht zijn om 1 jaar lang gratis zwemmen aan de kinderen aan te bieden, om de doelen van de eindtermen te realiseren. En voor de andere jaren mogen zij die kosten doorrekenen naar de maximumfactuur. Maar uiteraard, hoge kostprijs betekent ook dat die maximumfactuur heel snel op is of dat het ten koste gaat van andere activiteiten die ze met de kinderen kunnen doen.
Ja, het is een probleem voor de scholen. De scholen moeten dat allemaal binnen die maximumfactuur krijgen. Maar het is ook gewoon een groot probleem voor de kinderen, kan ik me voorstellen. En voor hun veiligheid.
Ja, je kweekt eigenlijk een zwemarme generatie, zoals Tinne Sleurs het noemt. Dus ja, eigenlijk kinderen, jongeren die gewoon niet meer kunnen zwemmen. En ja, zij noemt dat ook een groot probleem. Het is eigenlijk een basisrecht voor kinderen om te kunnen zwemmen. Het staat ook in de eindtermen van het basisonderwijs. Je moet je veilig kunnen bewegen in het water, vrij en ongeremd. En je moet ook kunnen zwemmen, dat staat er wel degelijk in. Dus ja, als we daar niet aan geraken, dan is dat natuurlijk een gevaarlijke situatie.
Het is dan niet zo dat je verplicht 50 meter moet leren zwemmen?
Nee, we herinneren onszelf misschien nog vooral de brevetjes en zo. En ja. de 50 meter.
Die je dan op je handdoek kon naaien, dat was bij ons dan zo op school.
Ja, maar, inderdaad. Nee, dat is eigenlijk vrij aan de school om te bepalen. Zij kunnen verder gaan dan die redelijk vaag omschreven eindterm van ze moeten kunnen zwemmen. Dus daar ligt dan een verschil wel in. En waar er vooral in gesnoeid is, is dan inderdaad in dat extra aanbod, in het inderdaad verder leren zwemmen, in de goede technieken leren.
En wat met het secundair? Wordt dat daar nog gedaan?
Nee, daar is het uit de eindtermen gehaald. Dus daar zijn er geen verplichte doelen meer die moeten worden gehaald. Wat ook wel een probleem is, want wat je dan wel leert in het basisonderwijs, wat je dan wel nog gedaan hebt, wordt dan niet onderhouden in je tienerjaren, waardoor dat die kwaliteit ook wel achteruit gaat.
Onze zwemclub is 9 jaar geleden gestart door enkele ouders die bezorgd waren omdat hun kinderen op school niet meer leerden zwemmen. En intussen geven we met onze club elke week les aan 100-tal Brusselse kitjes vanaf 4 jaar. Dus de leden starten bij ons op 4 jaar en de meesten stoppen als ze goed kunnen zwemmen rond 9 jaar. Voor ons is het vooral belangrijk dat de kinderen leren zwemmen. Alle kinderen zouden dat moeten kunnen.
Je hoorde hier Herlinde Hiele. Ze is voorzitter van Badlakens. Dat is een Brusselse zwemclub. Nu, ik zou toch denken, je kan toch ook buitenschools leren zwemmen? Je hoeft toch niet per se op school te leren zwemmen?
Ja, dat is net waarom ze de Badlakens heeft opgericht. Hè. Dat zijn dus eigenlijk een groep ouders die eigenlijk ontevreden waren over het aanbod op school, maar die ook echt wel wilden dat hun kinderen leerden zwemmen. En die hebben gezegd, oké, dan doen we het gewoon zelf. Dus die zijn dan met een groep begonnen lessen geven aan onder meer hun eigen kinderen. En dat is super populair geworden. Daar is al een mega lange wachtlijst voor kinderen om bij die Badlakens zwemles te kunnen krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk tussen aanhalingstekens een luxe. Niet iedereen weet dat dat bestaat. Niet iedereen kan dat betalen, want ja, die kostprijs is natuurlijk anders dan leren zwemmen op school gewoon.
Ja, dat is inderdaad ook wel deel van het probleem, dat niet alle ouders zo privélessen kunnen betalen bijvoorbeeld. Nu, hoe pakken ze die lessen dan aan bij de Badlakens? Is dat dan echt de Olympiërs die daar leren zwemmen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, ik denk dat je het ook daar echt wel als een soort basisopleiding moet zien. Ze leren eigenlijk zelfredzaam zijn in het water. Dus als ze in het water vallen of springen, dat ze zich daaruit kunnen redden. Dus nieuwe frette burggraven zitten daar nog niet direct bij. Maar het is sowieso wel een hele onderneming, denk ik. En op zich is het wel goed wat ze doen, want het is net die basis, je veilig kunnen bewegen in het water, dat je eigenlijk moet kunnen en waar zij dan met de Badlakens dan op inspelen.
Ja, een beetje het heeft in eigen handen nemen. Vinden ze het dan de verantwoordelijkheid van de ouders dat de kinderen leren zwemmen?
Ja, nee. Het is helemaal niet ouders die zeggen, we gaan het hier zelf doen, want wij kunnen het beter. Het is net, we gaan het zelf doen, want er is niks anders.
Okay.
Dus het is eigenlijk vanuit die optiek. En in die zin is het natuurlijk wel jammer dat het op zo'n manier moet ontstaan. Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn.
In een ideale wereld zou onze zwemclub niet moeten bestaan. Dan zouden we niet met een aantal ouders iedere week een 100-tal leden moeten leren zwemmen en alles zelf regelen. Nee, leren zwemmen, dat is iets dat kinderen op school moeten leren. Dat is een vaardigheid die alle kinderen moeten kunnen. Maar ja, scholen moeten natuurlijk ook zwembaden hebben waar ze terecht kunnen. En dat is echt een probleem. Er is veel te weinig infrastructuur, zeker in Brussel. Elk jaar zien we dat er Brusselaars verdrinken aan zee, iedere zomer. Dat zijn drama's. En dat gaan we in de toekomst nog vaker horen, vrees ik, als het zo doorgaat.
Dat zijn dus ouders die het heft in eigen handen nemen. Zijn er ook plekken waar de ouders dat niet moeten doen, waar de scholen wel een oplossing hebben voor die tekorten aan zwemlessen?
In Deelbeek is het de gemeente die eigenlijk alles in handen heeft genomen en waar ze wel een goed systeem hebben uitgedokterd. Daar hebben ze gewoon het zwembad in de loop van de schooldag behouden ze volledig voor de scholen. Ze leggen zelf een busdienst ook in om die leerlingen te brengen van en naar de school. En de zwemlessen verlopen eigenlijk over alle scholenkoepels heen. Dan krijg je de situatie niet van één leraar die per groepje daar wat dingen staat uit te leggen. Daar wordt het eigenlijk ingedeeld op basis van hoe goed of hoe slecht de kinderen kunnen zwemmen.
Okay.
krijgen ze een badmuts aan in een bepaalde kleur en per groep krijgen ze dan gewoon les, of dat ze nu in school A of school B zitten, dan is het eigenlijk per niveaugroep en dat lukt daar eigenlijk wel heel goed.
En gebeurt dat dan door professionals?
Ja, dat is niet door de lokale badmeester of door de gewone leerkracht, maar dat is effectief door leerkrachten LO dat die lessen gegeven worden.
Nu, in Tilbeek wordt het allemaal betaald door de gemeente. Is het dan een zaligmakende oplossing? Moeten we dat in heel Vlaanderen beginnen doen?
Ik denk niet dat elke gemeente in diezelfde situatie zit. Je moet ook zien waar er zwembaden zijn, welk personeel ze hebben en zo. Dus ik denk, dat klinkt een beetje saai, maar ik denk dat het voor elke gemeente en elke school wel een aparte oplossing is die zij nodig hebben. Maar ik denk dat daar op zich gewoon wel wat meer steun voor nodig is en ook meer aandacht voor die problematiek van we zijn eigenlijk kinderen aan het kweken die niet goed kunnen zwemmen. Als we ons daarvan bewust zijn, is dat wel al een grote stap, denk ik.
Ja, meer aandacht komt hier ook van, want je hebt nog maar net gebeld met minister Ben Weitz, minister van Onderwijs. Wat had hij daarover te vertellen? Heeft hij er aandacht voor? Ziet hij het probleem?
Hij ziet het probleem, maar hij verwees eigenlijk vooral naar die maximumfactuur. Dus een school mag per jaar €105 factureren. En als je daar al van de zwemlessen alleen al de helft daaraan spendeert,
dan zit je er al snel aan. Hè?
Ja, en dan worden de andere uitstapjes en zo misschien wel moeilijk. Dus hij zei, dat is iets wat we moeten herdenken, maar dat zal voor de volgende regering zijn. Mm-hmm. Wat er dan ook vaak terugkomt, is dat er bijvoorbeeld in de zomer hele grote groepen kinderen uit het binnenland aan zee komen en die steken dan hun teen in het zeewater en die denken dan, ik kan helemaal niet zwemmen of dat is hier de golfslag is hier te groot. Ook dat is een probleem. De redders aan de kust hebben daarom ook nog eens benadrukt van er moet meer aandacht zijn voor die zwemlessen. Maar daar zegt Ben Weitz van, Oké, maar zwemmen in zee is dan nogal iets anders dan 25 meter in het bad van Tilbeek of waar dan ook. Het onderwijs kan ook niet alles oplossen, is daar zijn antwoord voor. Dus ze zeevaardig maken, dat vond hij toch een brug te ver.
Ja, jij bent van Blankenberge, Tom. Zie jij het gebeuren? Zie jij het vaker op het strand voorkomen dat de kinderen moeilijkheden krijgen in het water?
Ik hou elke dag mijn hart vast, Sarah. Echt? Als ik ze zie ploeteren of op de golfbreker lopen, terwijl dat ze eigenlijk nog nooit inderdaad hebben geleerd hoe je boven water moet houden of zo. Dus dat zijn wel gevaarlijke toestanden. En daar is vorig jaar in Bredene ook is daar een kindje verdronken. Dus het hangt echt wel samen. En we zijn hier niet bezig over een luxe probleem dat moet aangepakt worden. Dit is echt wel een basisvaardigheid dat we onze kinderen moeten bijbrengen.
Super, super belangrijk. Dankjewel, Tom, om dat hier even te komen toelichten.
Graag gedaan.
En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Saar.
In de Verenigde Staten is het Super Tuesday vandaag. Mm-hmm. Lees ik overal in het nieuws. Wat is dat eigenlijk?
En we gaan daar het resultaat van vooral morgen overal horen. Ah. In de VS houden ze voorverkiezingen om te bepalen wie voor welke partij de presidentskandidaat wordt. Vandaag zijn er voorverkiezingen in 16 staten en 1 overzees territorium.
Een overzees territorium?
Dat is ergens in Nederland.
Ah ja, oké. Nu, een belangrijke dag dan.
Sowieso, vooral voor Trump bij de Republikeinen. Die won al alle voorverkiezingen tot nu toe, buiten Washington D.C. En hij heeft nog 1 tegenstander, Nikki Haley. En eigenlijk wil hij met Super Tuesday laten zien dat alleen hij de presidentskandidaat kan worden. Nikki Haley is tot nu toe nog niet uit de race gestapt, maar dat hoopt Trump na vandaag wel.
En wat met de huidige president? Joe Biden, dat is de andere kant.
Ja, die is nog altijd kandidaat bij de Democraten. Hij heeft ook een tegenstander, maar die haalt ook weinig stemmen. Bij Biden is het vooral afwachten of hij populair genoeg zal zijn. Er zijn veel twijfels, vooral over zijn leeftijd nu. Dat is ook bij Donald Trump.
Veel commentaar over gekomen.
Dus het is afwachten of hij een sterke tegenkandidaat wordt.
Dan gaan we over naar het volgende nieuwtje. Mm-hmm. Want blijkbaar zitten we echt heel veel op onze smartphone.
Veel te veel. Wat is jouw gemiddelde, Saar?
Ik durf het echt niet opzoeken. Nee. Ik ben deel van het probleem.
Ja, ik vrees dat we dat allemaal zijn. Gemiddeld zitten we 182 minuten op onze smartphone. Dat is 3 uur en 2 minuten per dag. Dat blijkt uit de nieuwe Digimeter, die peilt naar de online gewoontes van Vlamingen.
Dat is veel, hè. Mm-hmm. Waar zijn we dan het vaakst mee bezig?
We zijn allemaal verslaafd. Ja, die stoffen in onze hersenen. Hè. Het grootste deel van de tijd spenderen op social media, dat is ook niet te verwonderen. Bij jongeren wint TikTok nog steeds aan populariteit. Elke dag zitten ze er 80 minuten op. En 2 jaar geleden waren dat nog 69 minuten.
Om in de jongerensfeer te blijven, trekken we naar Italië. Want daar zitten heel wat studenten al 2 dagen ingesneeuwd.
Ja,
wat is daar aan de hand?
Die gaan vooral veel tijd hebben om TikTok-filmpjes te maken.
Help.
In de sneeuw, ze zijn daar zondagmiddag aangekomen. Het gaat over studenten van Hogeschool PXL. Die volgen de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Dus het is niet zomaar een fun trip. Allee, het is natuurlijk fun, en gaan skiën en
tuurlijk.
Zo. Maar ze zijn er zondag aangekomen, hadden al lang op de latten moeten staan. Maar dat gaat niet, want er is ineens 1,5 meter sneeuw gevallen.
Oh my god.
Die skipistes zijn dicht, die liften zijn dicht, lawinegevaar. En voorlopig is het nog wachten. Ze hopen morgen eindelijk te kunnen gaan skiën en snowboarden.
Dat hoop ik mee voor hen. En worden die daar dan op beoordeeld? Want het is niet zomaar een skitripje.
Ja, effectief. Dus oorspronkelijk zouden ze 6 dagen moeten kunnen skiën en snowboarden. Nu worden dat 4 dagen. En ze gaan nu niet alleen beoordeeld worden op hun ski- en snowboard kunnen, maar vooral op hun attitude. Door alles wat er nu allemaal is bijgekomen, is kijken hoe flexibel zijn de jongeren in situaties die we niet hadden voorzien.
En hoe goed zijn hun TikTok-filmpjes. Dankjewel, Nathalie, om dat even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.